Genesis 6, vers 3. Want het verhaal begint in vers 1 met het geschieden als de mensen op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen. En hun dochters geboren werden. Dat Gods zonen de dochteren der mensen aanzagen dat ze schoon waren. En ze namen zich vrouwen uit allen die zij verkozen hadden. Toen zeide de Heer: mijn geest zal niet in eeuwigheid twisten met de mens, terwijl hij ook vrees is. Doch zijn dagen zullen zijn 120 jaren. En dan staat er meteen bij: in die dagen waren er reuzen op de aarde en ook daarna, als Gods zonen tot de dochter de mensen ingegaan waren. En het vers 4 wijst dus feitelijk weer terug naar vers 2. Vers 2 staat alleen dat die zonen Gods namen zich vrouwen uit alle die zij verkozen hadden. En in vers 4 staat dat daaruit ook inderdaad nageslacht geboren werd. En de beschrijving daarvan hebben we al gezien. Maar in de tussentijd staat er dat nadat deze lui zich vrouwen namen uit de mensen, staat er dat de Heere zeide: mijn geest zal niet in eeuwigheid twisten met de mens, terwijl hij ook vrees is, doch zijn dagen zullen zijn 120 jaren. En over die dagen, en dus kennelijk die 120 jaren, denk ik, spreekt vers 4. Dat verklaart ook de volgorde van deze versen, want we hebben ze natuurlijk heel gemakkelijk vorige keer besproken als vers 1, vers 2 en vers 4. En vers 3 hebben we er even voor het gemak tussen uitgelaten. Maar het neemt niet weg dat de dagen die in vers 4 genoemd worden, zijn natuurlijk de dagen van vers 3. Namelijk die 120 jaren. Waarom er trouwens verschil van inzicht bestaat over die 120 jaren in vers 3, ontgaat mij helemaal. Het lijkt mij duidelijk genoeg wat hier verteld wordt. Namelijk, hier wordt aangekondigd dat over 120 jaar de zondvloed zou komen. En dat is alles. Daar hoeft geen twijfel over te bestaan. Het merkwaardige is alleen dat dikwijls over die 120 jaar gezegd wordt dat voortaan de mens nog maar 120 jaar oud zou worden. Dan zeg ik punt 1, daar teken ik dan voor, meteen. Want de kans dat iemand 120 jaar oud wordt is maar gering. Bovendien, zo was het natuurlijk ook niet. Ook niet met Noach, ook niet met zijn nageslacht. Zij haalden andere leeftijden. Weliswaar, zo langzamerhand niet meer zo hoog als in de dagen van voor de zondvloed. Maar dat de mens zo gemiddeld niet ouder meer zal worden dan 120 jaar, dat is natuurlijk volkomen uit de lucht gegrepen. Dat moet uit de duim gekomen zijn. Ik begrijp dat dus helemaal niet, die verklaring. Maar het is wel een heel bekende verklaring. Ik weet niet waarom. Ik denk dat ik het weet trouwens. Het zal wel zo wezen dat men de gedachte dat hier van tevoren gezegd wordt wanneer het oordeel komt, dat men die gedachte niet aanvaardt. Want in de praktijk blijkt namelijk dat men over het algemeen grote bezwaren heeft tegen het vooruit weten wanneer bepaalde dingen zullen gebeuren. Nou is dat soms wel een beetje terecht natuurlijk, daar gaat het nou niet om. Maar in de Bijbel vinden we vaak genoeg aangekondigd wanneer het oordeel zal komen. Niet alleen dat het zal komen, maar ook wanneer. Ik denk aan de profeet die 390 dagen, geloof ik, op zijn ene zij moet liggen en dan nog 40 op zijn andere zij. Want één dag voor één jaar, want zo was het. Want daarmee wordt precies aangeduid in welk jaar de verwoesting van Jeruzalem zou plaatsvinden. Om maar eens wat te noemen. Een ander voorbeeld is natuurlijk een heel nog concreter. Dit heeft zelfs helemaal niks met typologie te maken. Het is gewoon die van Daniel 9, waarin gezegd wordt: 70 weken zijn bestemd over uw volk. En aan het eind van die 70ste week stort de stad ook in. Sprak hij laconiek. Maar in ieder geval, hoe erg het ook is, de tijd wanneer het zal gebeuren is toch in ieder geval heel concreet gemeten van tevoren. En dat is vele malen meer het geval, dus ik zou niet weten waarom dat niet kan. En zo is het ook met de uitspraak hier in Genesis 6, vers 3. Zijn dagen zullen zijn 120 jaren. Wij besluiten eruit dat vanaf dat moment nog 120 jaar zou duren voordat die zondvloed zou komen. Zodat Noach 120 jaar lang de tijd had om de boot te bouwen. Dan wel het schip te timmeren. Ja. Dat is dus geen probleem. En van die dagen staat dan, in die dagen waren er reuzen al daar. Het is trouwens een heel logisch verhaal. Het verhaal is dan vers 2, zonen Gods namen vrouwen, dochter der mensen dus kennelijk. Dan staat er, zegt de Heer, zo wil ik het niet hebben, over 20 jaar komt de zondvloed. Maar in die 120 jaar worden uit die verbinding, of die verbintenissen van vers 2, wordt nageslacht geboren. Dus inderdaad, in die 120 jaren waren er reuzen op de aarde. Later ook trouwens, dat staat er zo even tussen, en ook daarna. Maar niettemin, in de eerste plaats gaat het om deze 120 jaren. Daar komt nog wat anders bij. Deze 120 jaren zijn van belang, omdat deze 120 jaren zijn de zogenaamde dagen van Noach. Er is nog een andere uitdrukking voor, de dagen van Noach. Dat is de term uit, in ieder geval Matteüs 24. Kent u die? Dan zal ik eens even een sprong maken naar het Nieuwe Testament. Matteüs 24. Ach, heden. Ja. Nou goed, daar wordt ook over data gesproken. En ook over wanneer iets zou gebeuren. En dan moet ik eigenlijk de draad netjes oppakken, hetgeen erg lastig is. Maar in Matteüs 24 en 25 hebben wij een uiteenzetting over de gebeurtenissen zoals die zich zo successievelijk zouden afspelen in de dagen rond de wederkomst van Christus. En in ieder geval zegt vers 29, daar stond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden, de maan zal een schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen. En vers 30, als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de zoon des mensen en dan zullen al de geslachten der aarde wenen. Dan zullen de zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid enzovoorts. En ik hoop nou maar dat u al lang weet dat deze versen spreken over inderdaad het einde van de 70ste week van Daniël. En dus over het einde van de 70 weken van Daniël. En dus spreekt het over de uiteindelijke bekering van Israël, want het gaat daarmee gepaard. Maar het punt is nu dat vanaf dat moment de engelen worden uitgezonden, althans sommigen. Er worden engelen uitgezonden met bezuin van groot geluid en ze zullen zijn uitverkoren bijeenvergaderen uit de vier winden van het ene uiterste der hemel tot het andere uiterste derzelfde. Kortom, dan vindt het herstel, de terugverzameling dus, van Israël plaats. En dan staat er, als je dan deze vijgenboom, want dat is de vijgenboom natuurlijk, die Joodse staat, of die Israëlitische staat, als je die vijgenboom ziet uitspruiten, als een tak teder wordt enzovoort, zo weet gij dat de zomer nabij is, want dan duurt het maximaal nog 33 jaar tot aan het binden van Satan en het begin van de 1000 jaren, het millennium. Kortom, een periode van 33 jaar, die is ook bekend. We weten niet 100% zeker op welk jaar of welke datum het einde van die 70ste week van Daniël valt. Maar als het één keer zover is, dan weten we wel zeker dat vanaf dat jaar 33 jaren gerekend moeten worden tot aan het binden van Satan. Dat in elk geval. Daar heb ik in ieder geval geen twijfel over. Dus er is een gemeten tijd en die tijd wordt gemeten tot op het moment dat de goddelozen van de aarde zullen worden weggenomen, opdat slechts de gelovigen daarop zouden overblijven om het koninkrijk binnen te gaan. Deze 33 jaar dus, deze bewuste 33 jaar hier, die eindigen dus met een oordeel over alle ongelovigen op aarde. Dat staat dan ook in de daaropvolgende verse. Want we lezen gewoon even verder. Er staat, als je die vijgenboom ziet uitspruiten, dan staat er, dan weet je dat de zomer daarbij is, vers 32. Dan vers 33, alzo ook gij lieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet dat het nabij is, voor de deur. Binnen één generatie, maar ik spreek voor mijn beurt, want er staat in vers 34. Voorwaar ik zeg u, dit geslacht zal geen zins voorbij gaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn. Dat klopt dus precies. Binnen die generatie beginnen de 1000 jaren in elk geval. En om het even heel moeilijk te maken, als het een beetje mee zit, vallen die 1000 jaren zelfs ook nog binnen diezelfde generatie, omdat ik niet inzie waarom die mensen zouden moeten sterven. Zouden moeten sterven. Ik heb het niet over waarom ze zouden kunnen sterven, dat zie ik wel in, waarom ze zouden kunnen sterven. Maar ik zie ook in dat het niet nodig is. En dat men die 1000 jaren kan overleven. Maar goed, op die uitspraken ga ik maar verder niet in. Maar niettemin, de uitspraak, dit geslacht zal geen zin voorbij gaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn, hoeft niet per se te leiden tot slechts het begin van de 1000 jaren, maar kan zelfs leiden, en leidt denk ik ook, tot voorbij de 1000 jaren, zelfs tot aan de jongste dag. Omdat het weliswaar lang duurt, maar het is wel binnen één generatie. Dat wil zeggen, zijn mensen die het begin van die 1000 jaar hebben meegemaakt, die ook het einde ervan meemaken. Dan blijft het binnen een generatie. En anders had er wel gezegd, gestaan binnen 40 jaar of iets dergelijks. Dat staat er niet, binnen een generatie. Dat is een rekbaar begrip. Het hangt er vanaf hoe lang de mensen leven. Maar goed, die tekst denkt dus, mijn zinziens, tot aan de jongste dag. En het wordt bevestigd door vers 35. Want daar staat, de hemel en de aarde zullen voorbij gaan. En dat gebeurt niet aan het einde van de 70e week. Ook niet aan het begin van de 1000 jaar. Zelfs niet aan het einde van de 1000 jaar. Maar na het einde van de 1000 jaar. Enige tijd daarna. Dan zullen hemel en aarde voorbij gaan. Maar Gods woord uiteraard niet. Dat betekent dat zijn beloften vervuld zullen worden. Maar daarover staat dan in vers 36. Doch van die dag en die uren weet niemand. Ook niet de engelen der hemelen dan mijn vader alleen. En ik wijs er altijd op dat die dag en die uren uit vers 36. Natuurlijk is de dag en de uren waarop hemel en aarde zullen voorbij gaan uit vers 35. Want wat er in de verse daarvoor staat werd uitdrukkelijk gedateerd. Al wat vooraf ging in Matthäus 24 wordt gedateerd, wordt verbonden met de 70e week van Daniël. In ieder geval het midden van de 70e week wordt genoemd, het einde van de 70e week wordt genoemd. Verder weten wij dat vanaf het einde van de 70e week tot aan het begin van de 1000 jaren, dat het 33 jaren is van 360 dagen per stuk. Dat is ook geen probleem. 1000 jaren zijn nou eenmaal 1000 jaren, dus dat is ook te meten. Al die dingen zijn dus gedateerd. Het enige wat we niet weten is hoeveel tijd er verloopt vanaf het einde van de 1000 jaren tot aan de jongste dag. Wat we wel weten is dat het ook binnen één generatie gebeurt. En dus ook binnen korte tijd, laten we zeggen binnen 40 jaar of zo. Maar precies weten we het niet. Er staat trouwens ook niet, doch van dat jaar weet niemand, maar er staat wel, doch van die dag en die uren weet niemand. Dus zo ruim wordt het nou ook weer niet gelaten, maar van die dag, doch van die dag en die uren weet niemand. Dat is dus ongeveer het tegenovergestelde van, maar van die dag en die uren weet iedereen. Want er zijn namelijk dagen waarvan men wel weet wanneer het is. Nou ja, ongeveer. Maar waarvan men het wel weet. Maar deze dag staat in tegenstelling tot die andere dagen. Dus er staat, doch die dag en die uren weet niemand. Zodat je maar weer ziet dat het vers eigenlijk zo ongeveer het tegenovergestelde betekent als wat velen ons willen doen geloven. Die zeggen, ja, je kunt het niet weten wanneer het gebeurt. De volgende vraag is dan, wat dan? En dan blijkt dat we al spraakverwarring hebben. Want dan bedoelt men dikwijls de jongste dag, maar sommigen denken dat de wederkomst van Christus hetzelfde is als de jongste dag. En daar heb je de problemen dus alweer. Hè? Maar het punt is natuurlijk, de dagen van de wederkomst van Christus en de gebeurtenissen daaromtrent worden vrij uitgebreid gedateerd in de Bijbel. In ieder geval worden ze aan elkaar gerelateerd, aan elkaar verbonden. Als je het een weet, weet je het andere dus ook. Maar die laatste dag, van die dag en die uren weet niemand. Goed, daar wordt dus verder niet over gesproken. Waarna het verhaal weer teruggaat met te spreken over wat er gebeurt nadat de Zoon des Mensen verschenen is op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid in vers 30. En wel aan het einde van de verdrukking van die dagen van vers 29. En dus, het spreekt over de tijd waarin de uitverkorenen uit vers 31 worden bijeenvergaderd. En waarin dus de vijgenboom teder wordt en onderweg is naar de zomer en onderweg is naar het vruchtdragen. Over die tijd gaat het verder. En daar wat staat dan in vers 37. En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. Nou, dan hebben we uitdrukkelijk een verwijzing naar de dagen van Noach. Welke dagen van Noach? De man werd, hoe oud werd hij ook alweer? Nee, het was in ieder geval 600 en toen nog een boel. Dus ik geloof dat hij ook wel tegen de 900 werd. Is het niet zo? Ja, dat komen we zelf trouwens ook wel tegen. Maar in ieder geval heel oud. Dus welke dagen van Noach waren dat? Wel, dat staat erbij. Een gemeten tijd, maar wij weten al, deze tijd waarover het hier gaat, is de gemeten tijd. Het heet hier namelijk de toekomst van de Zoon des Mensen. En de toekomst, dat is een leuk woord, maar het is de vertaling van een woord wat letterlijk betekent presentie. Dat woord staat er namelijk ook, parousia, presentie. En dat betekent aanwezigheid. Zodat er eigenlijk staat, alzo zal ook zijn de aanwezigheid van de Zoon des Mensen. Zodat je maar weer ziet dat het niet gaat om zijn verschijning op een bepaalde dag of op een bepaald moment. Maar het gaat om een periode waarin hij zich met de gang van zaken op aarde bemoeit. Kortom, het is eigenlijk de periode waarin hij zijn koninkrijk zou vestigen. Dat heet dan in de Statenvertaling, de toekomst van de Zoon des Mensen. Dat blijkt ook wel, want er staat gelijk de dagen, dat is dus een periode, van Noach waren, al zo zal ook zijn de parousia, dat is dus ook een periode. Al zo zal ook zijn de parousia van de Zoon des Mensen. Zodat je uit het vers in ieder geval begrijpt dat Noach een type is van Christus. Want zoals mensen gered werden doordat ze met Noach mee de ark ingingen, en zo geen mensen dan toch dieren, zo is het met ons ook. Wij worden gered omdat we deel hebben aan de redding, of aan de verlossing van Christus. Omdat we eenmaal met hem in hetzelfde schip zitten. Met de kruisvlag hoog in top, bedoel ik. Dat schip, hè? Dat kent u waarschijnlijk. Hè? Nou ja, de ark dus. Eigenlijk. Maar daar hebben we het nog over. Goed, dus gelijk de dagen, ja? 950. Ja, ja, dan werd die 900, ik dacht 930, maar dat, bij nader inzien was dat Adam, die 930 werd. Dus 950, nou, dat weet je wel, hij werd 950, ja, van harte gefeliciteerd. Heeft met 100, heeft met, ja, neem me niet kwalijk, maar dat heeft met 120 jaar dus helemaal niks van doen. Zodat je ziet dat die 120 jaar nooit kan betekenen dat de mens voortaan niet meer ouder zou worden als 120 jaar. Nee, integendeel, 120 is de tijd vanaf de aankondiging van het oordeel van de zondvloed tot op het moment dat de zondvloed kwam. De gemeten tijd, men wist over zoveel jaar, het aftellen was begonnen, zoals gebruikelijk, hè, over zoveel jaar zal dat komen. Men geloofde het niet, dat is wat anders. Maar de Heer had het wel gezegd. Nou, lezen we nou in Matteüs 24, daar staat daar. Gelijk de dagen van Noach waren, dat waren dus die 120 jaren. Alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen, dus niet 120, maar 33. Want gelijk zij waren in de dagen voor de zondvloed, de dagen van Noach zijn dus de dagen voor de zondvloed, en de dagen waarvan wij weten zijn de dagen na de aankondiging van de zondvloed. Dat is dus precies die 120 jaar. Want gelijk ze waren in de dagen voor de zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, wat kunnen ze dat toch netjes vertalen, tot de dag toe in welke Noach in de ark ging. Dus men hield zich netjes bezig, of netjes, misschien ook niet netjes, maar, want ik weet niet hoe netjes ze aten, maar ze hielden zich dus bezig met het vlees, met de oude mens in elk geval. En dat deden ze tot de dag toe in welke Noach in de ark ging. De hele 120 jaar lang dus. En bekenden het niet. Dat wil zeggen, zij kenden het niet. Zij wisten het niet. Maar ze wisten het wel, maar ze geloofden het niet. Dat is het. Ze aanvaarden het niet. Vandaar dat ze het vertalen met bekennen. Het is natuurlijk gewoon kennen. Maar in de zin van aanvaarden. Ze bekenden het niet. Je zou het vers moeten lezen in samenhang met uitspraken, bijvoorbeeld in Petrusbrieven, waar staat dat Noach, de prediker der gerechtigheid, gepredikt heeft in zijn dagen. Hij heeft ook het evangelie gepredikt. Hij heeft gepredikt over een oordeel wat God had aangekondigd op een vastgestelde tijd, waarbij men slechts gered zou kunnen worden door op tijd in de ark te gaan, die hij aan het bouwen was. Dus. En ze hebben allemaal gezegd, die man is een dorpsidioot. He? Die Adam, of die Noach bedoel ik, he? Die man is gewoon gek, wie bouwt er nou zo'n schip in zijn tuin? Het heeft nog nooit geregend, dus zal ook nooit gaan regenen. Zei het KNMI, of zoiets. He? Maar in ieder geval zoiets moet dat geweest zijn. Maar ze hebben gewoon niet willen luisteren en hebben zich niks van aangetrokken. Noach heeft wel gepredikt, staat er. Maar het hielp niet, al was het maar dat hij predikte door alleen maar het schip te bouwen natuurlijk. Dat is op zich al een prediking, hè. Nou goed. Ze bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam en hen alle wegnam. Wie werd er weggenomen? Voor de goede orde. De ongelovigen. Dat is altijd goed voor de goede orde, hè, dat de ongelovigen worden weggenomen. Dat is waar. Kan op twee manieren. Je kunt ze wegnemen, ze kunnen ook gelovig worden. Zijn ze ook weg, hè? Maar de laatste is natuurlijk een vriendelijker manier. Maar goed, hier nam de zondvloed allen weg. Wel, alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. En dat spreekt dus over de dagen van na het scheuren van de olijfberg. De dagen dus waarin 144.000 predikers der gerechtigheid over de aarde het evangelie van het koninkrijk zullen prediken, waarbij natuurlijk toch sommigen geloven. Noach en zijn achttal, weet je wel, hij was ook maar niet alleen, er waren erbij. Er zullen sommigen tot geloof komen, maar een heel groot deel ook niet. Met als resultaat dat als die periode van 33 jaar voorbij is, dan worden deze ongelovigen weggenomen. Dan neemt de Heer hen allen weg. Zoals dat bijvoorbeeld staat, ik doe het even uit het hoofd nou, hè, vanwege het tempo. Zoals dat bijvoorbeeld staat in Matteüs 13, de gelijkenis van het onkruid, waar tarwe en onkruid samen opgroeien, tot aan de oogst, en de oogst is de volleinding der eeuw, staat erbij. En dan staat er dat dan de engelen komen, en die zullen de ergernissen uit het koninkrijk verwijderen, en het, dus te zeggen dat de tarwe wordt bij elkaar gebracht in de schuur, dat is het koninkrijk, en het onkruid wordt verzameld en het wordt verbrand. Wordt weggenomen. Hetzelfde geldt voor de gelijkenis die ermee overeenkomt, die van het visnet, dan wel sleepnet, waar allemaal, waar een heleboel rommel in terecht komt, waaronder ook vis. En de vis wordt verzameld in de vaten, dat is een beeld van het koninkrijk, en de oude schoenen, die er ook in net zaten, natuurlijk, fietsen en dat soort dingen meer, die werden daaruit verwijderd. En die worden in het vuur geworpen. Precies hetzelfde verhaal. Want de zoon des mensen zal uit zijn koninkrijk wegdoen alle ergernissen en die de ongerechtigheid doen. Dat is de gedachte. En zo vind je dat nog vaker, maar hier vind je het ook. Want er staat, al zo zal het zijn in de toekomst van de zoon des mensen, vers 39 en dan vers 40, als dan zullen er twee op de akker zijn, bij wijze van spreken dan natuurlijk. De een zal genomen en de ander zal gelaten worden, de voorvoegsels. Die zijn wat suggestief en precies de verkeerde kant op. Dat komt omdat de vertalers het niet begrepen. Dat is wat we ze niet kwalijk nemen. Maar ze hebben het kloppend geprobeerd te maken. Dat is voor statenvertalers wat ongebruikelijk geweest. Maar in ieder geval, er staat, de een zal genomen worden. De betekenis is die van weggenomen, uiteraard. Want wat werd er weggenomen in de dagen van Noach? Wat werd er genomen? De ongelovigen, heel goed, want die werden van de aarde weggenomen. En de ander zal gelaten worden. Waar? Wel op de aarde, in dit geval op de akker dus. En aan het eind van de zondvloed, wie was het toen op de akker? Noach. Heel goed. En het beste argument voor deze redenering zit hem in het woord verlaten, van vers 40. Want overal elders wordt het vertaald met vergeven. Het is het normale woord voor vergeven in het Nieuwe Testament. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat staat dus ditzelfde woord. Verlaat onze schulden, gelijk ook wij verlaten onze schuldenaren. Dat betekent dus met rust laten. En niet kwalijk nemen. En dus vergeven. Inderdaad, het normale woord. En als deze hier gelaten worden, betekent dat hun zonden vergeven worden. Zij waren zondaren, maar ze worden door geloof gerechtvaardigd. Ze worden gelaten waar ze zijn. In dit geval op de akker. En hetzelfde geldt voor vers 41. Er zullen twee malen in de molen. De een zal aangenomen, de ander zal verlaten worden. Maar dat betekent, de een zal weggenomen worden en die is slecht af. En de ander zal verlaten worden, maar die is goed af. Want dit gaat niet over de opname van de gemeente, maar dat weten jullie denk ik ook allemaal al lang. Het gaat niet over de opname van de gemeente, maar het gaat over wat precies één bedeling later gebeurt. Niet het einde van de vijfde, maar het einde van de zesde bedeling. Want dan worden de ongelovigen van de aarde weggenomen en wel op de vastgestelde tijd. En dat is een tijd die je kunt kennen. Er staat wel, weliswaar, waak dan, want gij weet niet in welke uren uw Heer komen zal, vers 42, volgende vers. Maar dat verzuimt men ook goed te lezen. Er staat, waak dan, want gij weet niet. Ja, waarom weet men nou niet? Waak dan, want gij weet niet. Nou, waarom weet men dan niet? Ja, jongens, even bij de les blijven, waarom weet men dan niet? He? Omdat men slaapt. Heel goed. Waak dan, Want dan zul je misschien wel weten. Als je slaapt, weet je het in ieder geval niet. Als je waakt, zul je het misschien weten. Dat hangt er nog vanaf natuurlijk. Maar andersom is het niet mogelijk. Dus waak dan, opdat gij zoudt weten in welke uren de Heer komen zal. Nee, anders hoeft het toch niet te staan. Hoezo? Want of je het nou wel weet of niet weet. Kijk, als vaststaat dat je het niet kunt weten, waarom staat er dan? Waak dan, want je weet niet. Dan kun je zeggen, als je het toch niet weet, kun je net zo goed geslapen. Hij belt maar 2 keer of zo, of wat langer. Dat is een raar voorbeeld. Maar dan betekent zo'n vers helemaal niks. Daar gaat het om. Je moet natuurlijk niet een verklaring bedenken waarbij zo'n vers helemaal geen betekenis meer heeft. Dat is net als het verhaal van die komma in die zin van de uitspraak van de Heer Jezus van aan het kruis, weet je wel. Daar zetten ze altijd de komma aan, sommigen. Die zeggen, ik zeg u heden, gij zult met mij in het paradijs zijn. Want men gelooft niet dat men diezelfde dag met de Heer in het paradijs zou zijn. En dus zegt men dat heden bij een andere zin, men plaatst de komma en zegt, ik zeg u heden, gij zult met mij in het paradijs zijn. Maar maak er nou eens wat anders van, ik zeg u morgen. Dat kan niet, want dan moet er zijn, ik zal u morgen zeggen, dat geen met me, dat kan niet. Of ik zeg u gisteren, dat kan ook niet, het is vanzelfsprekend. Ik zeg u, ja wanneer, heden uiteraard, wanneer anders. Dat hoeft er dus helemaal niet bij te staan. Hè? En als het woord er toch staat, betekent het dat het niet bij die zin hoort, maar dus bij de volgende. En men heeft het dus goed vertaald, oorspronkelijk. Er staat netjes, ik zeg u, dubbele punt, dus dan, hè, heden zult geen met me in het paradijs zijn, want dat heden is niet zo vanzelfsprekend. Dat zou ook veel later kunnen zijn bijvoorbeeld. En de mensen die komma daar verkassen, die bedoelen ook inderdaad dat het veel later zou zijn. Die zeggen de mens sterft en bestaat dan helemaal niet meer. En pas bij de opstanding of bij de opname of op de jongste dag, afhankelijk van wat men nog meer gelooft, zal zo iemand dan alsnog weer tot leven of tot bewustzijn komen. En daarom zet men dat woord aan de andere kant van de komma. Maar aan die andere kant van de komma betekent het niks. Dus kan het daar niet staan. Dat is hetzelfde als dat je het doorstreept. Nou, dat mag natuurlijk nooit. Goed. Nou, dat is hier ook zo. Als men helemaal niet zou kunnen weten, dan is die zin gewoon helemaal geen zin. Dan is het onzin namelijk. Waak dan, want gij weet niet in welke uur u hier komen zal. Betekent uiteraard dat men het wel kan weten, maar alleen als men wakker is. En dus wordt het herhaald in vers 44. Daarom zijt ook gij bereid, want in welke uren gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen. Dat wil niet zeggen dat ze het niet weten. Het wil zeggen dat degenen die niet bereid zijn, die weten het niet. Maar degenen die bereid zijn over de komst van de Heer, blijken ook op de hoogte te zijn van wanneer hij komt. Het eigenaardige feit doet zich voor. Ik mag het misschien niet helemaal hardop zeggen zo, maar het eigenaardige feit doet zich voor dat degene die bereid zijn voor de komst van de Heer, die kan het niet zoveel schelen wanneer die komt. Heb je dat? Is dat zo? Als je bereid bent, maakt het toch niet uit. Dat kan toch altijd. Als je niet bereid bent, maakt het wel wat uit. Want dan moet je eerst nog dit en dat. En zo, hè, dan wordt het problematisch. Dan heb je andere plannen, eigen plannen. Maar als je bereid bent, geeft het niet. Dan kan die elke ogenblik komen. En daarom denk ik ook dat als men niet bereid is, dat men het ook inderdaad niet weet. Maar als men bereid is, komt men er vanzelf wel achter. Want de Bijbel is duidelijk genoeg toch ook over de juiste tijden en gelegenheden. Zodat men het niet voor nodig heeft dat men u daarover schrijft, want gij weet zelf zeer wel. Maar goed, dat was 1 Thessalonicenzen 5. Hè? Laat maar zitten. Goed, wat ik nou heb... Wat ik nou heb geprobeerd te laten zien... Dat is een zin, hè. Is... dat die periode van Noach, die 120 jaar, een belangrijke rol speelt ook later in de Bijbel, omdat het als voorbeeld wordt aangehaald voor de zesde bedeling. Een voorbeeld van de zesde bedeling. Niet dat die tijd overeenkomt, maar wel het principe dat namelijk het oordeel is aangezegd. En dat dus de komst van de zondvloed en daarmee de redding van Noach overeenkomt met het oordeel aan het eind van de zesde bedeling, waarna het koninkrijk, het geopenbaarde koninkrijk op aarde, definitief gevestigd is. Dat is de gedachte. Niet de enige, want er zitten nog een paar dingen meer dan vast, maar dit is een van de belangrijke toepassingen. En je vindt de vergelijking later ook terug bij Petrus, die ook continu spreekt over, denk erom, de Heer heeft niemand gespaard in het verleden, zou het ook in de toekomst niet doen. Men zegt immers tegen hem, van ja, maar er komt toch niks van terecht van het oordelen van de wederkomst van Christus, want het duurt nou al zo lang. Dan zegt Petrus, wees een verachter, want hij heeft de belofte, hij doet het ook. Hij zegt, in het verleden heeft hij oordelen gebracht, zegt Petrus, ik zou niet weten, zegt hij erbij, waarom dat in de toekomst niet ook zou gebeuren. Hij heeft de engelen niet gespaard, hebben we vorige keer gelezen, weet je nog? Hij heeft de engelen niet gespaard. Heeft die engel ook niet gespaard die hun woonsteden verlaten hadden. Weet je wel, dat verhaal was dat. Maar die heeft ze gevangen gezet, opgesloten. Ja, afwachting van de dag des oordeels en dat soort dingen meer. En die heeft Sodom en Gomorra niet gespaard en hij zal ook u niet sparen. Het oordeel komt dus toch, want de datum daarvan staat al vast. Dat zegt hij dan ook uiteindelijk en zegt de Heer, vertraag de belofte niet. Het is niet een kwestie van, we zullen wel zien wanneer we dat doen, als het gelegen komt. Nee, de datering staat vast. En zo was het in de dagen van Noach ook. En Peter zegt daarover, maar de Heer is langmoedig over ons, niet willen dat enige verloren gaan, 2 Petrus 3. Maar dat alle tot bekering komen. En waarom duren de dagen van Noach zo lang, 120 jaar? Wel omdat de Heer langmoedig was, niet willen dat enige verloren ging, maar dat ze alle tot bekering zouden komen. Ze krijgen de tijd om alsnog zich te bekeren tot de Heer, te geloven wat hij gezegd heeft en dus zich gereed te maken om in de ark te gaan en waarschijnlijk ook te helpen bouwen aan de ark, want daar komt het ongeveer op neer. Want dat staat in Hebreeën 11, want daar staat namelijk dat Noach zijn geloof beleden heeft, of dat het geloof van Noach bleek uit het feit dat hij inderdaad ertoe overging om het schip te bouwen. De Heer had het gezegd, dus ja, dan gebeurt het. En als er dus andere gelovigen geweest waren, zullen die ongetwijfeld geholpen hebben. Daar zal wel het verhaal vandaan komen dat de zoons van Noach ook mee geholpen hebben bij het bouwen van de boot. Ik geloof niet dat het ergens ronduit in de Bijbel staat, maar het is een conclusie die je eruit trekken kunt. Nou, dat lijkt me voorlopig wel genoeg. We gaan weer terug naar Genesis. Nou, ja, ik sta wat te aarzelen nou weer. Hè. Kijk, het is namelijk zo, dat ik heb nu die periode van 120 jaar in verband gebracht met de dagen van de toekomst des Heren. Die zouden leiden tot de verschijning van de Heer op de troon zijn er heerlijkheid, waarbij de ongelovigen van de aarde worden weggenomen. Dat is een Bijbelse vergelijking. Het neemt echter niet weg dat deze zondvloed eigenlijk in zijn geheel in de eerste plaats vergeleken wordt met een vloed die al eerder geweest was. Wij zullen dat TZT, of TMT, dat weet ik nog niet. Net de mijne tijd kan ook, ik weet niet hoe lang ik erover doe. We zullen dat te zijner tijd zien, want dat blijkt namelijk uit de typologische betekenis van de geschiedenis van de zondvloed als zodanig. Dat wil zeggen, er worden allerlei gebeurtenissen genoemd. Over het begon te regenen zoveel dagen en toen die ark drijven erop en zoveel dagen waterde de overhand. En toen zakte dat weer, de ark op den berg, hè, op den Ararat. En daarna het uitlaten van enige vogels enzovoorts. Kortom, die dingen die spelen allemaal een rol. Dan heb ik een typologische betekenis. En daar blijkt zonneklaar uit, daar heb ik niet de minste twijfel over, dat deze vloed in de eerste plaats moet gezien worden in verband met de vloed van Genesis 1 vers 2. Waarvan het een soort van herhaling is. Dat niet alleen, het blijkt bovendien, maar of ik die schriftplaatsen nog ooit aanhaal, dat weet ik niet, maar het blijkt bovendien dat in de schriften, met name in Job, maar ook uitgebreid in de psalmen, nogal uitgebreid over grote wateren en de vloed en de afgrond zo gesproken wordt. En de commentatoren zeggen allemaal, dat gaat over de zondvloed van Noach. En als ik het lees, heb ik altijd de gedachte, nee, dat gaat het niet over Noach, dit gaat over de vloed van Genesis 1 vers 2. Achteraf blijkt natuurlijk dat dat hetzelfde is. Dat wil zeggen, het gaat over die vloed die een oordeel gebracht heeft over de toenmalige wereld, om het maar zo te zeggen, waarvan de zondvloed bij Noach min of meer een soort herhaling was. Een soort aanschouwelijk onderwijs ook, met betrekking tot verleden, maar ook met betrekking tot de toekomst. Terwijl de belangrijkste vloed natuurlijk niet die van Noach was, maar die van Genesis 1 vers 2. En daar heb je het weer. Ik heb al vaker gezegd, die hele kwestie van de val van de oorspronkelijke wereld en het herstel daarna vinden we weliswaar in de letterlijke uitspraken van de schrift, maar we vinden het veel nadrukkelijker terug in de typologie. En dat is natuurlijk omdat het een waarheid is die helemaal niet voor iedereen bestemd is en daarom in de schrift verborgen is. Die paar teksten die je kunt aanhalen waarin het letterlijk staat, die kun je desnoods bestrijden, die kun je in twijfel trekken en dan ben je van het hele verhaal af. Maar als je ze laat staan en ze daarna nog ziet in het licht van al deze typen, dan kan er geen twijfel over bestaan dat deze vloed inderdaad heeft plaatsgevonden. Dat de oorspronkelijke hemel en aarde vergaan zijn door water en dat daarna een nieuw begin gemaakt is. Deze wereld die zou moeten leiden tot het uiteindelijke herstel van de schepping. Dat is de gedachte. En in Noach, de geschiedenis van Noach, herhaalt zich dat. Want in de geschiedenis van Noach vinden we ook ongeveer, het is niet helemaal correct, maar vinden we ongeveer het vergaan van de toenmalige wereld. Nou ja, de wereld van der goddelozen heet het. Het heet niet de wereld, want die verging niet. Maar in Peter staat wel degelijk dat de wereld der goddelozen vergaan is. Ik meen dat ik die teksten in de tijd heb aangehaald, hè, bij Genesis 1. Ik denk het wel. Moet was het wel. Dus dat hoef ik er nou niet meer te doen. Maar de wereld der goddelozen is toen inderdaad vergaan. En daarna bleef er maar één man over die min of meer weer de plaats inneemt van Adam. En in wie de beloften enzovoorts, de opdrachten aan Adam, worden voortgezet. Dus opnieuw, dat is eigenlijk een herhaling van wat er bij Adam al was. Maar de gedachte die erachter steekt, is dat we bij Adam al iets nieuws hebben. En een soort voortzetting of herstel van dat wat daarvoor was. Dat is de gedachte. Maar goed, daar zullen we het nog wel over hebben, over die toepassing van het verhaal. Dan heb ik nog iets, nog steeds over vers 3. We hebben het nou dus even gehad over die 120 jaren. Ik moet daarvan even zeggen, 120, dat is eigenlijk een 12, hè? Een 12. En 12 staat voor heerschappij. En dat betekent dus, als hier staat, zijn dagen, de dagen van de mens zullen zijn 120 jaren, dat betekent dat hij nog 120 jaar kan heersen, zijn eigen gang kan gaan. Nog 120 jaar is het koninkrijk van hem. Begrijp je me goed, er waren nog geen koninkrijken volgens de Bijbel. Maar je moet de gedachte alleen oppikken, ik weet niet hoe ik het anders zeggen moet. 12 staat voor heerschappij, beheersing, overheersing. En dat is wat de mens hier doet, zichzelf leiden, zijn eigen gang gaan. En de Heer zegt wel, 120 jaren dan. Want 12 staat voor heerschappij. In dit geval is het een negatieve toepassing van het begrip. In vele andere gevallen wordt het slechts positief toegepast natuurlijk. De heerschappij door Israël over de volkeren, om eens wat te noemen, is door de 12 stammen van Israël. Dat is natuurlijk positief. Israël, dat zou heersen met God, bestaat dan ook uit 12 stammen, officieel. En als het verborgen, als het Nieuwe Testament de tegenwoordige bedeling zijn intrede doet, dan wordt het koninkrijk gepredikt door de 12 discipelen, die 12 apostelen geworden zijn. Het moest er ook uitdrukkelijk 12 zijn en blijven. De 12en. Spreekt over heerschappij. Vandaar dat het Nieuwe Jeruzalem, dat een uitbeelding is van de hele nieuwe schepping en de hele koninkrijk van Christus, daarvan worden genoemd de fundamenten, in 12, als ik het goed herinner, en in ieder geval ook 12 poorten van de stad. Dat spreekt allemaal over heerschappij, poorten zeker. En het is dus 12. Bovendien, Jeruzalem had oorspronkelijk ook 12 poorten, in ieder geval in de dagen van Nehemia. En hetzelfde verhaal, poort spreekt over heerschappij, dus waren het 12. Van schaapspoort tot schaapspoort, hè. Dat staat er allemaal, hoor. Ja. Nou, daarom delen we de dag in 12 uren. De nacht ook, maar goed. Maar 12, dan spreekt over de heerschappij. De dag wordt beheerst door de tijd. En dus wordt de tijd ingedeeld in 12. Dus ook in 12 maanden, maar dan hebben we het over het hele jaar. Precies hetzelfde. Maar goed, dat bewaren we maar voor een ander onderwerp. Dus 120 jaren zijn de jaren waarin de mens nog zijn eigen weg zou kunnen gaan, zichzelf zou besturen en dan zou de Heer er eind aan maken, omdat hij dan het overneemt, als het ware. Dat is het dan. En dat de betekenis is, blijkt ook, want er staat namelijk een merkwaardige uitdrukking, er staat, toen zeide de Heer, mijn geest zal niet in eeuwigheid twisten met de mens. Wat dat betekent is duidelijk. Dat betekent, de Heer zegt, die ruzie die ik heb, die oneenigheid die ik met de mens heb, die blijft niet altijd bestaan. Daar komt een keer een eind aan. Want dat in eeuwigheid, dat wil zeggen niet altijd, niet algemeen, dat blijft niet zo, komt een eind aan. Mijn ziel zal niet, of mijn geest zal niet in eeuwigheid twisten met de mens. Terwijl hij ook vlees is. Nou, als je dat nou zo leest, wat concludeer je daar nou uit? Er klopt iets niet, dat moet je dat concluderen. God zegt over de mens dat hij ook vlees is. Dat klopt toch niet? Want dat betekent dat God ook vlees zou zijn. En God zegt over de mens, die mens is ook vlees. Wie is er dan nog meer vlees? Het enige wat overblijft is God. En die is geen vlees. Toch? Of is dit te moeilijk? God is geest. Er staat trouwens, mijn geest zal niet in eeuwigheid twisten met de mens, terwijl hij ook vlees is. Wel, ook kan nooit correct zijn. Of er moet iets anders met de vers in de hand zijn, maar er is iets wat niet klopt. Dus zoek je dat na, dat heb ik dus netjes voor u gedaan. En dan komt eruit dat het woordje wat hier vertaald is met ook, dat komt nog eens een paar keer in de Bijbel voor, maar het wordt nooit vertaald met ook. Behalve hier. En ten onrechte dus. Zit de computer aan, dan zie je dat in één klap. Hè? Zie je in één klap. Want het woord wat hier vertaald is met ook, wordt normaal vertaald met afgedwaald. Of afdwalen. Gewoon het werkwoord afdwalen. Met een beetje goede wil kun je daar dus ook van maken. Zo van, hier loopt een kudde schapen en daar loopt ook een schaap. Begrijp je? Maar dat schaap is dan wel van de kudde afgedwaald. Zo komt men aan zo'n vertaling. Maar waarom men dat gedaan heeft, weet ik niet, want het ligt meer voor de hand om netjes te vertalen dat de mens afgedwaald vlees is. En waarom men het zo niet vertaald heeft, dat weet ik niet, want die mensen die zijn al zo lang geleden overleden, dus 300 jaar of zo, dus dat weet ik niet. Ik begrijp het ook niet. Maar de Heer zegt, mijn geest zal niet in eeuwigheid twisten met de mens, terwijl hij afgedwaald vlees is. Waarom twist de Heer met de mens? Omdat de mens afgedwaald vlees is. Afgedwaald van wat? Nou, laten we maar gewoon zeggen van God, daar komt het in ieder geval op neer. Daar ontstaat er afstand en dus tegenstelling en dus strijd. Maar in het verband van deze verse zou je moeten zeggen, hij dwaalt van zichzelf af, de mens. Want de mens wordt hier verbonden met de zogenaamde zonen Gods uit vers 2 en uit vers 4. Zodat daar al een vermenging plaatsvindt, een afwijking. Gebruik dat woord dan maar, een afwijking plaatsvindt, want die reuzen uit vers 4 zijn inderdaad afwijkingen. En je kunt dus ook vertalen met, terwijl hij afgeweken vlees is. En is kan ook zijn wordt, dus dan krijg je, terwijl hij afgeweken vlees wordt, of afwijkend vlees wordt. De mens wijkt af, gaat de verkeerde kant op. En wat doet de Heer? Hij brengt daar dus een oordeel over. Hij zegt, dat kan zo niet doorgaan. Nou, ik zal u de schriftplaatsen besparen waar het woord dan staat en waar het vertaald is met dwalen. En als u het echt wil hebben, dan vraag het maar even in de pauze. Maar met een beetje goede naslagwerk, ik kan iedereen het zelf nagaan. Er is een interlineair bijvoorbeeld. He? Of zo'n computerprogramma, dan kun je dat zo zien. He? Dat is makkelijk genoeg. Dat kan iedereen. Ja. Ja, een interlineair is goedkoper dan een computer. Het is iets moeilijker om ermee te werken. Men zou een interlineair bijbel moeten hebben waar de strongnummers bij staan. Die zijn er wel, geloof ik. He? Net als in het computerprogramma bedoel ik. Ik dacht het wel. Maar in ieder geval, met behulp van de concordanties kom je er in ieder geval. Met Strong's Concordance moet je er in ieder geval komen. En dan vind je dat wel. Dus laat maar zitten. Hij is dus afwijkend of afgedwaald of afdwalend vlees. Niet ook vlees, maar afdwalend vlees. Dat is de normale vertaling. Je zou bijna zeggen, dit ook is een afwijking. Nou goed. Maar omdat hij afdwalend vlees is, zou hij geoordeeld worden, wanneer? Wel, over 120 jaar. Als je de goede vragen stelt, krijg je meteen de goede antwoorden. Hij wijkt af. En dus zegt hij, daar blijf ik niet mee doorgaan zo. En dan zegt hij, wanneer dan houdt het op? En dan zegt hij, nou, over 120 jaar. En in die 120 jaar, vers 4, waren er reuzen op de aarde en ook daarna. Ook na de zondvloed nog eens een keer. Zodat je maar weer ziet dat we hier weer de hand van een bewerker vinden. Hier, dat heb je toch, begrijp je wat ik nou zeg, hè? Want het verhaal is geschreven door Noach, want het wordt ondertekend in vers 8 door Noach, of in vers 9 eigenlijk, wordt het ondertekend door Noach. Maar als hier staat, en ook daarna, dan is dat uiteraard niet door Noach geschreven, maar hoogstwaarschijnlijk door Mozes, maar het kan zelfs Ezra nog wel geweest. Ezra ligt meest voor de hand trouwens in dit geval. Het doet weinig de zaken. Het gaat er maar om dat het toch even zo goed geïnspireerd is. En inderdaad, ook daarna waren deze reuzen op aarde, dat hebben we vorige keer gezien. En wel als resultaat van dat Gods zonen tot de dochter der mensen ingegaan waren. En ze hadden zich gewonnen, nageslacht. En deze zijn de geweldigen die van ouds geweest zijn, mannen van name. Die laatste uitdrukking ben ik nog nooit op ingegaan, tenminste de vorige keer niet. Maar mannen van name wil dus inderdaad zeggen dat ze bij name bekend waren. En dat sommigen bij name bekend waren, hebben we wel gezien. Want ik heb een rijtje van namen gegeven. Dikwijls wordt ook gedacht, dat voor de mensen die deze zienswijze delen uiteraard, dikwijls wordt ook gedacht dat deze mannen van name ook wel eens zouden kunnen zijn de zogenaamde halfgoden die in legenden enzovoorts naar voren gebracht worden. Of dat zo is, weet ik niet, want ik heb de indruk dat als we praten over mythologie, dat het dan helemaal niet gaat om historische figuren, maar puur om typologische figuren. Maar niettemin zou het mogelijk zijn dat hier en daar in legende gesproken wordt over deze mannen van name die toen inderdaad geleefd hebben. Maar dat dezelfde zouden zijn als de Griekse halfgoden, dat denk ik niet. Als regel in ieder geval niet. Dus de Heere zag dat de boosheid van de mens menigvuldig was op de aarde en al het gedichtsel der gedachten zijns harten, precies hetzelfde, van zijn hart betekent dat, enkelvoud, te allen dagen alleen boos was. Dat wil zeggen dat de mens niks anders deed en dacht dan boze dingen. Zijn genadig zo'n uitspraak? Want pas in het Nieuwe Testament leren wij uitdrukkelijk dat de mens door en door van nature een zondaar is. En dat wordt onder andere bewezen via het functioneren van de wet. Want door de wet blijkt dat de mens een zondaar is. De wet doet de zonde kennen. Maar niettemin staat het hier ook al, want hier staat de Heer zag dat de boosheid des mensen menigvuldig was op de aarde. En al het gedichtsel der gedachten zijn zijn hart te allen dagen alleen boos was. De mens week dus slechts van God af en dat was alles wat hij deed. Daarna heeft men een heleboel schriftplaatsen ondergezet ter verwijzing, want er zijn natuurlijk nog wat meer schriftplaatsen die iets dergelijks zeggen. Dus geen goed getuigenis over de mens. Wordt druk verwezen naar Romeinen 3, vers 10 tot en met 12. Want daar vind je natuurlijk het verslag van de mensen. Er is niemand die goed doet, er is niet tot één toe. Alle zijn ze afgeweken. Tezamen, als geheel, zijn ze onnut geworden, enzovoorts. Hun kelen zijn geopend graf, enzovoorts. Dat verhaal is dat. En dat zou hier ook gestaan kunnen hebben, inderdaad, in Genesis 6, vers 5. Dus berouwde het de Heere dat hij de mens op de aarde, op het land, gemaakt had en het smartte hem aan zijn hart. Kijk, daar bestaat ook altijd verschil van mening over. Het berouwde de Heere. Want als een mens berouw heeft, dan leggen wij dat uit dat hij het erg vindt dat het gebeurd is en dat hij had het liever niet gedaan. Achteraf gezien. En hij doet een belofte, het zal niet weer gebeuren. Dat is ongeveer berouw. Hè? Een berouw heb je over zonden, namelijk over dingen die je verkeerd gedaan hebt. En als je nou staat, toen berouwde het de Heer, krijgen we problemen, want dan zeggen we, ja, heeft de Heer dan iets verkeerd gedaan? Geeft de Heer nou toe dat hij het fout gedaan heeft? En dat is dus niet zo, want dat begrip berouw hebben betekent in de Bijbel wat anders dan in het Nederlands. Dat kan verschillend zijn namelijk. Want hier staat bovendien bij wat het betekent, er staat er gewoon achter. Dus in de Bijbel altijd, als je niet weet wat een woord betekent, zoek je het op overal waar het voorkomt en je vindt vast wel een tekst waarbij staat wat het betekent. Hier ook. Het berouwde de Heer dat hij de mens op de aarde gemaakt had, namelijk, en staat er, maar dat betekent ik was namelijk, hè. Namelijk, het smartte hem aan zijn hart. Zijn gedachte was niet, had ik het maar nooit gedaan. Nee, dat betekent gewoon dat hij er smart van had. Dat wil zeggen, het deed hem verdriet. Dat die mens daar was. Dat wil niet zeggen dat hij vond dat hij het beter niet had kunnen doen. Of dat hij hem nou, dat hij spijt van had dat hij de mens ooit gemaakt had. Maar de gedachte is gewoon dat hij er zelf de meeste verdriet van heeft. Dus het berouwde de Heere dat hij de mens op de aarde gemaakt had. Het smartte hem namelijk aan zijn hart, want zo had je het ook kunnen vertalen. En toen zei de Heer, ik zal de mens, hoewel ik die zelf geschapen heb, ik zal de mens die ik geschapen heb, verdelgen van de aardbodem, van de mens tot het vee, tot het kruipend gedierte, tot het gevolgde des hemels toe, want het berouwt mij dat ik hem gemaakt heb. Volgende vraag, als dan de mens zondigt, waarom moet dan het vee ook dood? Ja, dat is een moeilijke vraag. He? Goed, dan, dan moeten we de situatie maar even anders beoordelen. Het is namelijk gewoon zo dat dit al bevestigt dat deze vloed niet helemaal oorzakelijk verklaard kan worden in de zonde van de mens van die dagen. Maar integendeel, de vloed van die dagen moet typologisch verklaard worden, want het is een aanschouwelijk onderwijs wat de Heer geeft met betrekking tot een vloed die daarvoor al geweest was. Waarbij inderdaad alle leven van de aarde omkwam. Dat is de gedachte. En dat herhaalt zich hier. Verder heeft God natuurlijk best het recht als hij de dingen maakt, om ze daarna ook te verdelgen. Als hij vee kan maken, bedoel ik, dan mag hij het ook verdelgen. Er hoeft niet een speciale oorzaak voor te zijn, maar hij kan het gewoon doen. Er hoeft niks van straf te zijn of zo. Maar je moet een beetje struikelen natuurlijk over de inconsequentie van het verhaal. De mens zondigt en dan worden de dieren gedood. Ja, de mens ook, maar inclusief alles. Maar dat is zo, omdat precies hetzelfde gebeurde bij die oorspronkelijke vloed van Genesis 1 vers 2. Waar nog wat bij komt, hier wordt als aanleiding van de zondvloed gegeven vers 5. Namelijk, de Heer zag de boosheid des mensen. Die was menigvuldig op de aarde, al het gedichtel der gedachten zijn hart te alle dagen alleenlijk was boos. Jawel, maar waarom dan heel speciaal erbij vermeld dat verhaal over die zonen gods en die dochter van de mensen en die reuzen die eruit geboren werden enzovoorts. Maar dat kan dan toch gewoon onder vers 5 vallen, namelijk het was boos wat er gebeurde en dat is het antwoord. Waarschijnlijk is het dus zo dat deze vernedering van deze engelen, oftewel deze situatie van de engelen die hun oorspronkelijke woonsteden niet trouw bleven, dat die ook een rol gespeeld heeft voor het, bij het ontstaan van die eerste vloed uit Genesis 1 vers 2. Zodat ook daar de oorzaak van het oordeel moet gezocht worden in de eerste plaats, omdat het hier ook als eerste genoemd wordt, in de positie van de engelen. Maar dat wisten we al, want we zoeken dat in de eerste plaats in de val van Satan, uiteraard. De val van Lucifer. Goed, vers 7 dus. Ik zal de mens die ik geschapen heb verdelgen van de aardbodem, van de mens tot het vee, tot het kruipend gedierte en tot het gevolgde des hemels toe. Alle gedierte betekent dat dus uiteindelijk, hè. Want het berouwt mij dat ik hen gemaakt heb. Was het vee dan ook zo slecht en het kruipend gedierte en het gevolgde? Nee, dat niet. Maar het gaat om wat in het algemeen op de aarde was en wat uit de aarde was voorgekomen. Het was per definitie slecht en daarom werd geoordeeld. En zo zal het daarvoor in Genesis 1 vers 2 dus ook geweest zijn. Echter, Noach, hetzelfde als maar Noach, hè? Echter, Noach, maar Noach vond genade in de ogen des Heren. Want zo gaat het altijd, er is altijd een uitzondering. Het oordeel van Genesis 1 vers 2 was ook niet volledig. Ja, het was volledig, maar daarna maakte God een nieuw begin met Adam, die het formeerde uit de stof van de aardbodem. En iets dergelijks vind je hier ook. Er was een algemeen oordeel aangekondigd, maar Noach vond genade in de ogen des Heren. Die was ook, wat zeggen, dat het gedichtsel der gedachten zijn hart betrof, was hij ook niet rechtvaardig, maar hij vond genade. Ja, ik bedoel, zo, als hij zelf rechtvaardig was, dan had hij geen genade nodig. Ja. Die staan hier niet bij, nee.
Nog speciaal ook in het parlement.
Dat weet ik niet. De gedachte die erachter steekt natuurlijk is deze. Dat in de zonvloed vissen gewoon konden overleven. Die konden in het water blijven leven. Dat weet ik niet of dat wel waar is. Want ja, ik weet niet of er goudvissen geweest zijn in de ark. Het zal wel gezellig geweest zijn natuurlijk, maar daar gaat het nou niet om. Of een dolfijnenshow, maar te zwijgen natuurlijk. Maar die beesten zouden toch naar de haaien gegaan zijn. Nou, laat maar zitten. Maar ik denk het dus niet. Maar die vissen zullen misschien buiten het ark hebben overleefd. Hoewel dat wat vreemd is, want je kunt de vis niet meer zo in een of ander water douwen, zodat die wel in leven blijft. Dat is niet waar. Het moet aan wat meer omstandigheden beantwoorden. Moet zout of zoet water wezen en niet omgekeerd, hè. Zulke dingen maar. Maar goed, dat weet ik dan verder niet. Maar de gedachte is inderdaad dat in de vloed de vissen, dus de waterdieren, gewoon overleefd hebben op een of andere wijze. En die gedachte wordt ook wel naar voren gebracht in verband met de vloed van Genesis 1 vers 2. Hoewel ik daar dan meteen bij moet aantekenen dat als alles overleefd had, waarom is het dan nodig om op de vijfde dag niet alleen de volgende zee, maar ook de vissen der zee te maken. De scheppen zelfs staat er. Dus je denkt dat in die vloed toch wel degelijk ook al die zeedieren om zijn gekomen.
Zijn?
Wat?
Die vissen.
Dat kan ook nog. Maar ik denk dat ze er wel geweest zijn. Maar er is geen Bijbels argument voor natuurlijk. Hooguit een, weet je iets, vanwege de fossielen die gevonden worden. Maar dat bewijst mij niks hoor, laat ik dat erbij vertellen. Maar als men dus zegt, hier hebben we fossielen die zijn een paar miljoen jaar oud, dan zeg je, dat kan best. Dan geloof ik het nog niet, maar dan zeg je, dat kan best. Misschien wel, dat weet ik niet. Maar datzelfde geldt natuurlijk ook voor overblijfselen van dieren die men niet in de zee, maar op het land vindt. Hè? Zeg maar, die zijn zoveel miljoen jaar oud, dan zeg je, dat kan best. Lijkt mij onwaarschijnlijk, maar het kan wel, ja. Maar daar zijn we niet van afhankelijk. Hoe dan ook, Noach vond genade in de ogen des Heren. Dat is trouwens een beetje een woordspeling op zijn naam ook. Maar daar kom ik nog wel op. Hij vond genade, dat betekent dat hij zelf ook een zondaar was. Net als al die andere mensen, anders had hij geen genade nodig. Dat is punt 1. Maar waarom vindt hij dan genade als zondaar, en al die anderen niet? Dat is duidelijk, want dat staat in Hebreeën 11. Want daar staat, door het geloof heeft Noach, door goddelijke aanspraak vermaand zijnde van dingen die niet gezien worden, die nog niet gezien worden, staat er letterlijk, de ark toebereid, in welke weinigen, dat is 8 zielen, behouden werden. En dat was het verhaal. Dat was dus, staat er precies. Dat was Hebreeën 11, vers 7. Hij heeft de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin, door welke hij de wereld heeft veroordeeld, de hele wereld heeft hij veroordeeld, en is geworden erfgenaam de rechtvaardigheid die naar het geloof is. En zo is het maar net. Want in het volgende vers van Genesis staat inderdaad dat Noach rechtvaardig was. Dat zou in strijd zijn met vers 8, want daar staat dat hij genade nodig had. En genade is niet voor rechtvaardigen, maar voor onrechtvaardigen. Zodat we moeten besluiten dat hij rechtvaardig gerekend werd op grond van zijn geloof. Heb je dat? Dat is heel, heel logisch, hoor, de redenering. Vers 8 van Genesis 6 zegt, Noach vond genade, hij was dus een zondaar, en dus onrechtvaardig. Maar vers 9 zegt, Noach was een rechtvaardig, oprecht man. Hoe kan dat? Wel, zijn geloof werd gerekend tot gerechtigheid, want hij is erfgenaam geworden der rechtvaardigheid die naar het geloof is, zegt Hebreeën 11, vers 7. En dan hebben we het nog niet eens over Abraham. Vele jaren later. 800 jaar later, bijna 900 jaar later. Van wie ronduit gezegd werd, Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Wie bij Noach staat, in wezen precies hetzelfde. Noach vond genade in de ogen des Heren. En hoe dan wel, dat staat in de volgende verse. Want daar krijgt hij de opdracht om de ark te bouwen. Dat was nu niet gebeurd. Die hebben het alleen gezegd dat het oordeel zal komen. De Heer zal alles van de aarde wegnemen. Maar Noach vond genade in de ogen des Heren. En daar houdt het verhaal van Noach op. En schrijven zijn zonen verder het verhaal van de zondvloed. Maar daarover hebben wij het weer na de koffie. Wij waren dus terechtgekomen in vers 9 van Genesis 6. Want daar staat, dit zijn de geboorten van Noach. En wat ik erover moest zeggen, heb ik al gezegd. Namelijk, dat dat de ondertekening is van het voorgaande gedeelte. En het uitspraak heeft dus ongeveer de strekking van, tot zover werd dit geschreven door Noach. Zie de ondertekening met mijn eigen hand. Zo schrijf ik. Maar dat schreef Paulus natuurlijk. Maar dit is Noach. Dit zijn de geschiedenissen, of vrienden vertaald maar geboorten. Dit zijn de geschiedenissen van Noach met de betekenis. Dit zijn de geschiedenissen zoals geschreven door Noach. Want de geschiedenis over Noach is natuurlijk nog niet ten einde. Sterker nog, die begint eigenlijk nog pas. Maar die werd niet geschreven door Noach, maar door zijn drie zonen. Maar dat hebben we alles gezien. Goed. Dan begint dus het nieuwe gedeelte, halverwege vers 9, namelijk met Noach was een rechtvaardig, oprecht man. En wat dat betekent weten we al, want hij vond genade in de ogen des Heren, dus hij was een onrechtvaardig man van huis uit, maar zijn geloof werd hem gerekend tot gerechtigheid, dat is dus duidelijk. In ieder geval, hij was een gelovige en dat is wat God verwacht van de mens en wat hij ook in de mens waardeert en wat hij rekent tot gerechtigheid. Beter kan niet. Meer is van de mens trouwens ook niet te verwachten. Dus Noach was een rechtvaardig oprecht man. In zijn geslachten betekent natuurlijk te midden van zijn geslachten, te midden van zijn tijdgenoten, te midden van al die families en gezinnen of hoe ze maar heten mogen in zijn dagen. En bovendien, hij geloofde niet alleen, waardoor hij rechtvaardig gerekend werd, maar er staat ook, Noach wandelde met God. Want, zou Jacobus laten zeggen, het geloof zonder werken is dood. Het betekent dus inderdaad dat de man niet alleen geloofde in het woord des Heren, maar hij leefde daar ook uit. Dat wil zeggen, het was realiteit voor hem. Dat zijn inderdaad twee dingen. Maar goed. Dan staat er, Noach gewoon drie zonen, Sem, Gam en Jafet, waarover we het later dus nog wel eens uitgebreider moeten hebben. Eigenlijk pas na de zondvloed, want dan beginnen die zonen hun eigen leven te leiden, uiteraard. Maar niettemin, hij gewoon drie zonen. Dat staat hier vooraan om de dom eenvoudige reden dat het deze drie zonen zijn onder wiens verantwoording dit geschreven wordt. Zij zijn later ook daadwerkelijk de ondertekenaars van de geschiedenis. Dat was dus, dacht ik, in, even kijken, in hoofdstuk 10, vers 1 of zoiets.
10 vers 1.
Ja, hè? Dat heb ik toen gezegd, de 10 vers 1. Waar staat, dit zijn de geboorten, of en dit zijn de geboorten van Noach's zonen. Sem, Gam en Jafet. En hun werden zonen geboren na de vloed. Dat is een ondertekening. Dus vandaar dat het meteen aan het begin gezegd wordt, anders weten we niet wie die schrijft. Nou, Noach gewond dus drie zonen, Sem, Gam en Jafet. En het zal ook uit de volgende verse blijken dat dat volkomen onbetekenend is voor de geschiedenis die nu volgt. De enige betekenis van deze uitspraak van vers 10 is namelijk dat de schrijvers zijn van dit schriftgedeelte. Goed. Dan verder. Maar de aarde, maar er staat natuurlijk gewoon en de aarde. Maar dat weet u al, hè? Het woordje maar bestaat helemaal niet. En als het er staat, is de vertaling van het voegwoord. De letter waf in het Hebreeuws. En de aarde was verdorven voor Gods aangezicht. En de aarde was vervuld met wrevel. Daar staat dus twee keer hetzelfde natuurlijk. Want die wrevel duidt natuurlijk gewoon op dat het verdorven was voor Gods aangezicht. En wat zo mooi vertaald is met wrevel, dat betekent gewoon gewelddadigheid. Wrevel is niet alleen maar irritatie, de gedachte of zo, maar het spreekt over gewelddadigheid. De aarde was verdorven voor God aangezicht, namelijk de aarde was vervuld met gewelddadigheid. En God zag de aarde, vertaald met toen zag God de aarde, en ziet, zij, de aarde is vrouwelijk, zij was verdorven, want al het vlees had zijn weg verdorven op de aarde. Zodat je maar weer ziet dat die kwestie van het woordje ook in vers 3 hier weer aan de orde komt. Het was namelijk dwalend vlees. En als het dwaalt, dan gaat het dus een verkeerde weg, een weg die naar het verderf leidt. Dat staat er ook. Want al het vlees had zijn weg verdorven op de aarde. Het was aan het dwalen geslagen.
Dan zeg je mij iets moois, want als je al die 120 jaar leeft, dat geloof ik al geloven, dus dan maak je je ook half dan zit je weer op de 60. En tot de zon was 600 jaar van Noach. Zit je dus helemaal in de 6.
Natuurlijk zo, want na 6 komt het oordeel en dan ga je de rust in van de 7. Zo ligt het ook ongeveer, ja. Goed, daarom zei de God tot Noach, het einde van alle vlees is voor mijn aangezicht gekomen. Merk je nou dat we gewoon hetzelfde lezen als wat we al gelezen hebben in vers 2, 3 en 4. Met name vers 3 dan. Mijn geest zal niet in eeuwigheid twisten, terwijl hij dwalend vlees is. Los zijn dagen zullen zijn 120 jaren. Hetgeen betekent dat er oordeel zal komen. Hier staat precies hetzelfde. De mens was verdorven. Zijn weg was verdorven, hij was dus dwalend vlees, dat klopt precies. Vers 12. Daarom zei God tot Noach, het einde van alle vlees is voor mijn aangezicht gekomen. Maar Noach zelf had dat ook al geschreven in vers 3. Maar hier schrijven de zonen, en ze schrijven het dus nog een keer, want zo pakken ze de draad van het verhaal weer op. En dat heb ik eerder al gezegd, dat is de verklaring dus van het verschijnsel, dat sommige dingen twee keer kort achter elkaar gezegd worden. Dat is gewoonlijk dan zo. De eerste keer is de ene schrijver en de tweede keer is de volgende schrijver. En dat gebeurt hier ook. De 120 jaren worden weliswaar niet genoemd. Maar er wordt wel gezegd, het vlees had zijn weg verdorven, oftewel was dwalend, uit vers 3. En dan, dus zei God tot Noach, het einde van alle vlees is voor mijn aangezicht gekomen, want God had tot Noach gezegd, 120 jaar. En hier staat gewoon, het einde van alle vlees is voor mijn aangezicht gekomen, zonder de 120 jaar te noemen. De strekking ervan is natuurlijk hetzelfde. Want de aarde is door hen vervuld met gewelddadigheid, wrevel. En dus, zie, ik zal hen met de aarde verderven. En nou gaat het verhaal verder, want tot en met vers 8, waar Noach schreef, was nog helemaal niet gesproken over de ark. Niks, geen woord. Ook niet over de zondvloed trouwens. Helemaal niks, er stond alleen. Nog 120 jaar en dan komt het oordeel. Maar nu de zonen van Noach schrijven, vertellen ze het hele verhaal. En zij schrijven dat God zei tot Noach, vers 14, maak u een ark van goverhout. Met kameren zult gij deze ark maken en gij zult die bepekken van binnen en van buiten met pek. En al dus is het dat gij haar maken zult. 300 ellen zijn de lengte der ark, 50 ellen haar breedte en 30 ellen haar hoogte. Gij zult een venster aan de ark maken en zult haar volmaken tot een el van boven. En de deur der ark zult gij in haar zijde zetten. Gij zult ze met onderste, tweede en derde verdiepingen maken. Want ik zie, ik breng een watervloed over de aarde om alle vrees waarin een geest des levens is, van onder de hemel te verderven. Al wat op de aarde is, zal de geest geven. Al wat in de zee is, wordt daarbij inderdaad niet genoemd. Hm? Nou, dan staat er, maar met u zal ik mijn verbond oprichten en gij zult in de ark gaan, gij en uw zonen en uw huisvrouw en de vrouwen en uw zonen met u, en gij zult van al wat leeft, van alle vlees, twee van elk doen in de ark komen, om met u in het leven te behouden, mannetje en wijfje zullen ze zijn, van het gevogelte na zijn aard en van het vee na zijn aard, van al het kruipen gedierte des aardbodems na zijn aard, twee van elk zullen tot u komen om die in het leven te behouden. En als ik het lees, denk ik in Genesis 1, daar staat ook elk na zijn aard en zo. En je krijgt soms het idee, maar dat kan ik niet bewijzen, ik weet dus niet of het waar is, maar soms krijg je het idee dat als in Genesis staat dat de dingen gemaakt werden elk na zijn aard, dat dat betekent dat zoiets dus van tevoren ook al bestaan had. En dat die aard al bestaan had voordat de aarde woestheid en ledigheid en duisternis werd. Dat denk ik dan soms. Ik heb er ook genoeg argumenten tegen, maar ik vind dit een argument voor. Want hier gaat het om dieren die er waren voor de zonsvloed. En elk van de bestaande aard moesten ze bewaard worden. En als dan bij die andere vloed staat dat ze gemaakt werden elk na zijn aard, komt wel eens wezen dat dat betekent dat ze gemaakt werden zoals ze voor die tijd ook al bestaan hadden. Daartegen spreekt, en neem ik alleen het belangrijkste argument, daartegen spreekt dat in de dieren, of in het algemeen zelfs in de natuur zoals wij die kennen, daar wordt overal uitdrukking gegeven aan het verzoeningswerk van Christus. Dat beeldt het altijd uit. Alle aspecten van de dingen in de schepping immers spreken over Christus en zijn verzoeningswerk. De vraag is dan of dat verzoeningswerk dan ook al werd uitgebeeld in die schepping voordat die woestheid en ledigheid en duisternis werd. En dan zou je als antwoord geven, nou, waarschijnlijk niet. Want dat verzoeningswerk is juist kenmerkend voor deze wereld. Snap je? Dus we blijven met het verhaal zitten. Maar in ieder geval is het weer voldoende om een verbinding te leggen tussen deze geschiedenis hier van de zondvloed en de geschiedenis van de zeven dagen. En wat er aan vooraf ging natuurlijk in Genesis 1. En dat is maar het belangrijkste. Goed. Nou, dan staat er verder vers 21. En gij neem voor u van alle spijzen die gegeten wordt en verzamel ze tot u, opdat zij u en hun tot spijzen zij. Dus u moest voldoende voorraad inslaan. Bij nader inzien blijkt het de voorraad te zijn voor iets meer dan een jaar. Ik geloof dat was het niet 370 of 375 dagen dat de zondvloed duurde. Oh, je neemt de uitersten mee. Dan zal wel, ja. Goed, 377 dan. Maar we zullen het nog zien. En dan staat, en Noach deed het naar al wat God hem geboden had, zo deed hij, waarmee me weer gezegd is dat hij een gelovige was, in vers 22. Nou, dat is voorlopig genoeg wat betreft de beschrijving. En dan staat er vervolgens, staat er dus in vers 14, maak u een ark van goverhout. Daar beginnen we al met het begrip ark. Bij een ark kun je aan van alles denken. Het Nederlandse woord ark betekent gewoon een kist. En omdat klinkers toch niks betekenen, kan dat dus ook zijn een kast. Want een kist is gewoon een kast. En of de deksel nou bovenop zit of aan de voorkant, ja, dat verandert de klinker. Dan klinkt hij ook anders. Mag het, laat maar zitten. Want in de kist zetten we de deksel meestal bovenop. En de kast zit de deksel aan de voorkant omdat hij te groot is, omdat je er boven niet bij kan. Bovendien wilde wel eens iemand op de kast zitten, maar dan kan hij niet open. Nou ja, laat maar zitten. Maar een ark is dus een kist of een kast. De ark is bijvoorbeeld de naam ook van de kast waarin de wetrol bewaard wordt in de synagoge. Dat heet ook een ark. Een soort van bedstee, zal ik dan maar zeggen. Een ingebouwde kast, zoiets. En daar worden de rollen, de boekrollen, in bewaard. Dus een ark is een Nederlands woord voor een kist of een kast. Vandaar dat het woord ook gebruikt wordt voor een woonboot. Want een woonboot wordt alleen maar gebruikt om in te wonen, niet om mee te varen. Heeft dus ook geen gestroomlijnde vorm te hebben. En dus is het gewoon een kist. Niet met de deksel aan de bovenkant, maar met de deur aan de zijkant. He? Maar in ieder geval een kist, een ark, een woonark heet het dan. Maar met een ark wordt niet gevaren, het ding ligt alleen in het water en drijft. Dat is het Nederlandse woord. En dat woord heeft men hier dus ook gekozen. Datzelfde Nederlandse woord, nou opletten hoor, anders raak je de draad kwijt. Datzelfde Nederlandse woord ark wordt ook gebruikt voor de ark des verbonds. Dat dreef niet op het water. Die dreef niet op het water, maar die stond in het heilige der heiligen achter het voorhangsel. Met de deksel bovenop. En dat was dus eigenlijk gewoon een kist. En wat werd daarin bewaard? Inderdaad de wet. De twee stenen tafelen. Een losse kist met de deksel aan de bovenkant. In de synagoge later ingebouwde kast. Met de deur aan de voorkant. Maar het maakt niks uit. Het is allemaal hetzelfde begrip. He, daar gaat het om. Dus het woord ark is de aanduiding van een langwerpige kist. Daar komt het op neer. En hier wordt het woord ark gebruikt ook voor een kist die drijft. Het woord kist gebruiken wij trouwens ook voor een vliegtuig. Die drijft ook een beetje, maar dan niet op water, maar op lucht. Nou goed. He. Laat maar zitten. Dat is het Nederlandse woord. In het Hebreeuws ligt het wat anders. Want de ark is in het Hebreeuws een theba. Een theba met een T, een B en een H. En welke klinkers je ertussen zet, dat maakt me niet uit. Een taf, een beet en een he. En dat is interessant. Dat is heel interessant, want dan gaan we even tellen waar het in de Bijbel voorkomt. 26 keer in dit verhaal in Genesis. 26 keer in het zondvloedverhaal. Maar 26 staat voor de naam van Jehovah. 10, 5, 6, 5. Ik had het net even op scherm, weet je nog? 10, 5, 6, 5. Jehovah. Zodat de ark, weet je nou meteen, dus een type is van de Heer zelf. Of, meer eenvoudig, het is dus een type van Christus. Door wie redding mogelijk is. Maar dat is dus 26 maal in Genesis 5 tot en met 9. Het zondvloedverhaal. Daarna komt het alleen nog voor. En dat is nou zo aardig. Hetzelfde woord theba komt alleen nog voor. In Exodus 2. Waar staat in vers 3. Doch als zij hem niet langer verbergen kon, zo nam zij voor hem een kistje. Maar er staat theba. En ze hadden dus moeten vertalen met ark eigenlijk. Nam zij voor hem een ark van biezen. En belijmde het met lijm en met pek. Lazen we zojuist niet iets dergelijks over de ark van Noach. Die andere theba. En ze legde het knechtje daarin. Je zou bijna zeggen, ze legde Noach daarin. Maar zo was het natuurlijk niet. Maar dat had het kunnen wezen. Hè? En legde het in de biezen aan de oever der rivier. Et cetera. En toen voer hij over de rivier. En toen hij weer eruit kwam, toen bleek hij ineens aan het koninklijke hof terechtgekomen. Dan bleek ineens koninklijk geworden te zijn. Maar dat was met Noach ook zo. Want toen Noach weer voet op de grond zette en uit de ark stapte, toen was hij de koning van de hele aarde. Of niet? Ja, de eerste echte koning eigenlijk. Als we Adam even buiten beschouwing laten. Ja, zo ging dat. Dus er is groot verband tussen die beide dingen. Wat u dus moet onthouden, is dat het woord ark in het Nederlands van de Bijbel weliswaar meerdere malen voorkomt, in verschillende betekenissen. Maar het woord wat in Genesis vertaald is met ark, in verband met die van Noach, dat komt maar in twee toepassingen voor. Namelijk alleen de ark van Noach. En vervolgens het biezen kistje van Mozes. Die hebben dezelfde naam. En die moet je met elkaar in overeenstemming brengen. Als je het dus hebt over de ark van Noach, moet je daarbij ook denken aan het biezen mandje van Mozes. Maar je moet daarbij uitdrukkelijk niet denken aan de ark des verbonds in de tabernakel of in de tempel. Want dat is een ander woord. Eigenlijk is het zo dat als je praat over de kist des verbonds, de ark des verbonds, die waar in de tempel of tabernakel stond. Wel, dat woord, Aaron, is dat. Dat woord Aaron komt het eerst voor aan het einde van Genesis, in het laatste vers, waarvan Jozef staat, ze legden zijn lichaam in een kist in Egypte. En als daarna datzelfde woord kist weer gebruikt wordt, is het een kist waarin de ark, is de kist waarin de wet bewaard wordt. En uiteindelijk is het dan de ark des verbonds. Zodat de verwantschap bestaat tussen de doodskist van Jozef, en de kist, namelijk de Ark des Verbonds, in de tempel. Dat is een ander verband. In het Nederlands vind je daar dus niks van terug. Nou, wat ik erover vertellen moet, is over de betekenis van het woord Theba eigenlijk, want ik heb u gezegd in welke toepassing het voorkomt. 26 maal in Genesis voor de Ark van Noach en 2 maal in Exodus, namelijk in Exodus 2, vers 3 en in vers 5, voor het mandje van Mozes. Maar het woord Theba heeft de betekenis, oorspronkelijk althans, van die van opbrengst. Oogst, opbrengst, oogst, of productie, of vrucht. In ieder geval, het duidt aan dat wat komt. Theba komt van het Hebreeuwse bo, in boas en bootes, en hoe dat maar heten mag, en dat betekent komen. Dat wat komt dus. Theba is in ieder geval dat wat komt, en dus opbrengst, oogst, productie, vrucht. Maar daarvan afgeleid wordt hetzelfde woord in het Hebreeuws, in de Bijbel geloof ik niet, maar in het Hebreeuws in het algemeen wel, gebruikt voor het woord. Woord wat gesproken wordt, dat is namelijk ook dat wat komt. Woord wordt namelijk geacht het resultaat te zijn, of de oogst te zijn, van het leven van een mens. Hij groeit op, komt tot ontwikkeling en daarna als hij tot verstand gekomen is de bedoeling, dan begint hij ook te spreken. Voorheen is hij onmondig, heet zoiets. Dan mag hij niet spreken, want hij weet nog te weinig. Maar op een gegeven moment wordt hij mondig, heet zoiets in het Nederlands. Ik ben altijd blij dat we daar in Nederlands gelijksoortige uitdrukkingen over hebben. Wordt hij mondig, dat betekent dat hij mag praten. En wat er dan komt, heet Theba. Vandaar dat dat Theba ook wel vertaald wordt in het Hebreeuws, niet in de Bijbel, maar buiten de Bijbel om in de Hebreeuwse literatuur als woord of verstand of wijsheid. Dan wordt het trouwens in verband gebracht niet met bo, voorkomen, maar met bin. Dat betekent begrijpen. Maar je ziet de overeenkomst, hè? Komen en begrijpen heeft met elkaar te maken. Begrip moet namelijk ook komen. Vandaar dat het van dezelfde wortel komt. Wat ik nou gezegd heb met een paar moeilijke woorden, is dat dat woord Theba, vertaald met ark, staat voor het woord wat gesproken wordt. Dat wat komt. Wijsheid die geopenbaard wordt. Vandaar nogmaals dus, dat de ark, niet alleen omdat die 26 keer genoemd wordt, maar ook vanwege het woord zelf, voor ark, een type is van de Heer. Hij is namelijk wijsheid van God. Hij is het woord Gods en bovendien hij is de komende. Dus hoe je dat woord ook herleidt, je komt altijd terecht bij Christus. De ark, de Theba, is dus een type van Christus. Of zo je wilt, Jehovah zelf, maar dat is hetzelfde. De Heere Christus namelijk. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor het biezenmandje van Mozes. Het had ook dezelfde functie. Het droeg degene die erin was over de wateren en dus over de dood eigenlijk. Ja, maar dat is Grieks. Logos is Grieks voor woord. Het Hebreeuwse equivalent daarvan is Dabar. Dat is gewoon het woord. Maar dit Theba is een andere uitdrukking voor woord. Maar dan woord in de zin van wijsheid. Woord in de zin van het resultaat van iemands leven. En spreekt dan ook over begrip enzovoorts. Daarvan afgeleid worden dus eventueel opgevat als een koffer, een kast of een kist. Maar die koffer of die kast of die kist wordt verondersteld oogst te bevatten. Daarin is de schat, daarin is de wijsheid enzovoorts. En zo kom je dus toch weer bij een Theba uit waarin de wet bewaard wordt. Dat kan dus wel. Vandaar dat die woorden via het Nederlands met elkaar overeenkomen. Maar goed, je ziet hoe ingewikkeld een taal soms in elkaar zit. Wat je moet onthouden is dat Theba staat voor woord of wijsheid. En daarom is het een beeld van het woord van God in het algemeen, maar van de Heer Jezus Christus in het bijzonder. Door wie men gered wordt. Of in wie men gered wordt. Gij zult dus een ark maken, een Theba maken, van goverhout. Dit is moeilijk, goverhout. Want u weet waarschijnlijk dat goverhout niet bestaat. Net zo min als sittimhout. Want die woorden staan wel in de Bijbel. Maar het zijn Hebreeuwse woorden. Men kan ze niet vertalen omdat men niet weet wat het is. Sittim hout, dat is het hout wat in de tempel zoveel gebruikt werd. In de nieuwe vertaling staat er een acacia hout, want die mensen, die vertalers, die kunnen het niet op zich laten zitten te zeggen van we weten niet wat het is. Dus het zal wel acacia geweest zijn, want waar niks meer groeit, groeit altijd nog acacia. Of mopeni, maar dit kennen we in Nederland helemaal niet. Het savannegebied namelijk, droog savannegebied. Je hebt twee soorten savannes, je hebt mopeni, mopane schrijf je dan in het Nederlands. Mopeni of acacia, een van de twee. En zij zeggen, nou, het zal dus wel acacia hout geweest zijn, want wat groeit er nou anders daar in die buurt? Daar van de woestijn van Sinai enzovoort. Nou kun je nog tegen inbrengen dat er helemaal geen acacia hout staat. Maar daar kan weer tegen gebracht worden dat ze toen natuurlijk alles gekapt hebben. Want ze hadden het hard nodig voor de bouw van de tempel. En u weet ook hoe het komt dat er geen bomen meer staan in de Sahara. Hè? Nou goed, dat is weer een ander verhaal. Daar heeft hier niks mee te maken. Maar hoe dat ook zij, men heeft dus sittim hout gewoon niet vertaald. Men heeft het naar het Nederlands omgezet, maar het is een Hebreeuws woord. En dat is met goverhout net zo, want gover, men weet niet wat het is, men heeft dus het woord maar gewoon naar het Nederlands omgezet. Er komt er nog bij dat het woord alleen maar hier voorkomt, verder nergens, uitsluitend in dit vers, goverhout. Het enige wat we ervan kunnen maken is dat het enkelvoud is van het Hebreeuwse gofrit, dus er komt er nog een T achter. En gofrit is zwavel. Dus dit is dan zwavelhout eigenlijk. Ja, dus je was hout misschien, hè? Dat is aardig, hè? Zwavelstokjes wordt het van. Nou ja, goed. Nou kan die wel weer. We weten het dus niet, maar de naam van dit hout staat in verband met zwavel. Maar wat is zwavel? Wel, zwavel spreekt over. Wat spreekt zwavel over? Vuur. Ja, oordeel. Zwavel is dat spul dat van de hemel valt. Was het niet in Genesis 19? Zulver. Oh, zulver staat er dan in de Statenvertaling. Bij de verwoesting van Sodom en Gomorra bijvoorbeeld. Vuur en zulver. Zwavel. Dus dat spreekt in ieder geval over oordeel. En daar spreekt die ark ook over. Het gaat om het oordeel wat komt. En waardoorheen men gered moet worden. Wat nog bij komt, dat zwavel gewoonlijk in verband gebracht wordt ook met koper. Onder andere vanwege de kleur. Hoewel de kleur van zwavel, van zulfer, dus nogal verschilt van geel via bruin enzovoorts. Maar het hangt er vanaf in welke vorm men het dan onder ogen krijgt. Maar qua kleur wordt het toch in verband gebracht met koper. Maar koper neemt ook nogal wat kleuren aan, dus vooruit maar. Maar koper staat ook voor het oordeel en voor het vuur. Nou, dat even terzijde. Denk maar aan het koperen brandoffer altaar, hè? Vuur. Maak je een vurige slang, zei de Heer tot Mozes. En Mozes maakte een koperen slang, want koper staat voor vuur. Maar beide, vuur en koper, hebben te maken met zwavel. Dus deze boot, deze ark, heeft iets te maken met vuur en met oordeel. En zo gaat het verder, want er staat een. Met kameren zult gij deze ark maken. Daar moeten dus meerdere ruimten in zijn. Verschillende ruimten. Dus één ark, maar er is wel verschil in wat erin zit. Het is niet allemaal hetzelfde. De hele ark in zich heel is een beeld van de Heer Jezus, die, of in wie men, of met wie men gered wordt en het oordeel doorkomt. Maar als er staat is met kameren, dan betekent dat dat er verschillende categorieën zijn die door Christus of met Christus gered worden. Dat hangt ongetwijfeld samen ook met verschillende bedelingen. Het is niet allemaal hetzelfde. Daar gaat het om. Want je kunt natuurlijk zeggen, ja, alle gelovigen worden gered. Dat is waar. Maar er is groot onderscheid tussen gelovigen. Je hebt namelijk gelovigen die zijn eerstelingen. En je hebt ook gelovigen die zijn laatsten. En je hebt er nog gelovigen die zitten daartussenin. Afhankelijk van in ieder geval de tijd waarin ze geleefd hebben, op zijn minst. Het is niet allemaal hetzelfde. Maar de overeenkomst is dat ze allemaal die ark ingaan. Maar in verschillende kaders. Net als in de hemel zelf, of in de nieuwe schepping, moet ik eigenlijk zeggen, dat is beter om het zo te zeggen. Het vaderhuis enzovoorts, daar zijn inderdaad vele woningen. Toch? Volgens Johannes 14, nou, dat vind je hier dus ook terug. Dus met kameren. En gij zult die bepekken van binnen en van buiten met pek. Dat is meestal, hè. Bepekken doe je meestal met pek. Maar de vertaling wordt nogal bekritiseerd. Omdat wat hier vertaald is met pek, dat heet in het Hebreeuws kafar. Terwijl voor pek een ander woord bestaat. Maar het woord voor wat vertaald wordt met, zou moeten worden met pek, wordt meestal vertaald met lijm. Dus het is een beetje een spraakverwarring. Maar wat je moet onthouden, is dat hier weliswaar staat pek, maar het gaat om hars. Dat is in ieder geval water afstoten en een zeer goed middel om de, om dat hout te dichten natuurlijk, omdat hars nou eenmaal uit hout voortkomt. Dus het hoort erbij, dus heel vanzelfsprekend dat je dat gebruikt, want het hecht natuurlijk ontiegelijk goed. Maar om het helemaal precies te vertellen, wat hier vertaald is met pek, is het Hebreeuwse woord kafar. En kafar betekent, moet je uit het hoofd weten, kafar betekent verzoenen, oftewel bedekken. Dus er staat eigenlijk gewoon, en gij zult die niet bepekken, maar bedekken. Want dat staat er eigenlijk. Gij zult die bedekken, van binnen en van buiten, met een bedekking. En dan kun je natuurlijk technisch verklaren, zeggen, kafar is de aanduiding van hars. Dat is ongetwijfeld waar. Het zal hars geweest zijn wat hij gebruikt heeft. Maar de gedachte is die van een bedekking, kafar. Maar bedekken, kafar is hetzelfde als verzoenen. Want kafar is het enige woord in het Hebreeuws voor verzoenen. Het verzoendeksel, dat is in het Nederlands twee woorden, namelijk verzoening en deksel. Maar in het Hebreeuws is het gewoon kaporet van kafar. Kaporet. Een bedekking of een verzoening. En omdat de vertalers beide begrippen mee willen vertalen in het Nederlands, noemen ze het dan een verzoendeksel. Maar in het Hebreeuws is het maar één woord, één begrip. Bedekking is namelijk verzoening. Welgelijk zalig de man wiens overtredingen bedekt zijn. Of verzoend zijn. Want dat is hetzelfde. En als hier dus staat, gij zult deze ark bedekken van binnen en van buiten met een bedekking, kun je natuurlijk ook zeggen, gij zult de ark verzoenen van binnen en van buiten met een verzoening. Dat zou een heel goede letterlijke vertaling van de uitdrukking geweest zijn. En wat het betekent is duidelijk, betekent in ieder geval dat dat hout van de ark compleet bedekt is. Precies zoals later bijvoorbeeld in de tabernakel de dingen, het hout, al hout wat er was, altijd bedekt was met, soms met koper en soms met goud. Niet met zilver geloof ik, maar soms met koper, zoals het brandofferaltaar, en soms met goud, zoals bijvoorbeeld de Ark des Verbonds. Want het spreekt over verzoening. En wie is onze verzoening? De ark, heel goed, Christus dus. Daar zijn we dus weer. Hij is onze verzoening. En daar spreekt dit over. Dan kun je wel zeggen, ja, maar het ding moest natuurlijk met hart bestreken worden, anders bleef hij niet drijven. Dan zeg ik, oh ja, nou dat hoeft niet hoor. Als je het goed doet, niet. Als je een goede, scheepmaker hebt, heet zoiets, hè. Een botenbouwer, of zoiets. Dan maken ze van allemaal planken, hè? Planken tegen elkaar aan enzovoorts. En er zitten allemaal kieren en gaten in, maar dat maakt niet uit. Je legt het ding gewoon in het water. En wat gebeurt er dan? Dan zwelt het hout op vanwege het water. Dat is echt waar, dan zwelt het op en dan gaan vanzelf alle kieren dicht. Dan moet het niet al te krom gemaakt zijn, maar als het goed gemaakt is, goed mooi regelmatig houtwerk enzovoorts, dan trekt het vanzelf dicht, dat is dat. De boot moet dan altijd in het water blijven. Zodra je het ding op de kant legt en te drogen legt, komen er allemaal kieren en gaten in. En je ziet zulke schepen wel eens liggen, hier of daar op een werf. Houten schepen, vol met kieren en gaten. Je denkt, waarom ligt het ding hier? Nou, dat ligt er gewoon voor reparatie. En straks gooien ze weer in het water, dan loopt er eerst allemaal water in. Maar na verloop van tijd trekken we zelf die kieren weer dicht. En dan blijft het scheepje mooi drijven. Dan hoef je heus geen haas of pek of wat tussen te doen. Nou, weet ik wel, als het heel mooi doen, doen ze er nog touw tussen. Vroeger deed ze dat, hè.